Is de Italiaanse filosoof Carotta gewoon gek of zou het allemaal waar kunnen zijn? Die Carotta die meent namelijk te kunnen bewijzen dat Jezus niet bestaan heeft en dat de persoon die wij Jezus noemen eigenlijk Julius Caesar is. Het hele christendom zou gebaseerd zijn op het levensverhaal van deze Romeinse keizer. 2 jaar lang wilde niemand iets van die Carotta-theorie weten, maar langzamerhand vermoeden steeds meer deskundigen dat die theorie helemaal niet zo ver gezocht is. Cultuurhistoricus Thomas van der Dunk las als een van de eerste Nederlanders het boek van de Italiaan en volgens van der Dunk zou Carotta best eens gelijk kunnen hebben.
Hij komt daarbij doordat hij de uitvoerig bewaarde lijkbeschrijvingen en ook de levensbeschrijving van Caesar is gaan vergelijken met wat je in de evangelie aantreft. En hij zegt, daar zitten hele opvallende parallellen tussen, zeker als je die evangelie direct in de oorspronkelijke Griekse taal gaat lezen en dan bij bepaalde woorden anders interpreteert dan gangbaar is. Woorden kunnen vaak op meerdere wijze worden vertaald. En hij zegt bij een aantal keren, zegt hij van ja, maar dan moet je iets heel anders voor begrijpen dan wat wij denken dat er staat.
Heel simpel gezegd, als je dus het evangelie van Marcus op een andere manier vertaalt, krijg je de biografie van Caesar.
Ja, daar komt het op neer. Hij richt zich vooral, en dat is ook logisch en terecht, op het oudste evangelie, dat is de Marcus evangelie. Dat is ook onomstreden onder wetenschappers dat dat toch wel de oudste tekst is. Het is de meest korte tekst, de meest cryptische tekst. En sowieso zijn de oude talen al een stuk cryptischer dan de huidige. U weet, als u een Latijnse zin heeft, dan wordt die, als je het Nederlands gaat vertalen, 4 maal zo lang. Dat geldt hier ook voor. Het zijn vrij cryptische teksten die dus ook heel makkelijk anders begrepen zouden kunnen worden. We zijn natuurlijk voorgeprogrammeerd, dat is onvermijdelijk. Dus we zijn geneigd van, daar moet dit toch wel mee bedoeld zijn. Nou, kijk eens met een frisse blik tegenaan, zegt hij, dan zou het ook dit kunnen zijn.
Zo stelt hij dus bijvoorbeeld dat de kruisiging van Jezus de verbranding van Caesar zou zijn.
Ja, hij zegt, dat is een van de hele cruciale dingen die in het begin naar voren brengt. Hij zegt dat het woord stauro, wat je daar in het Grieks aantreft, dat betekent helemaal niet kruisigen. Dat betekent, in de gangbare betekenis van het woord, het opstellen van palen en latten. Vlak in de buurt, in die tekst van het woord stauro, komt het woord mira voor. Dat was mirre betaald. Wat daar volgens hem op die plek eigenlijk geen enkele logische functie heeft. Wat moet je daar met mirre? Hij zegt van ja, je kan mira in het Grieks, als je even in hoogletters schrijft, kan je daar denk ik ook voor lezen pira. En dat betekent dan zoiets van brandstapel. Zijn theorie is verder. Jezus, lees Caesar, is helemaal niet. Hij is natuurlijk niet levend verbrand. Nee, hij was allang dood. Hij zegt, hij wordt in Gethsemane. Bij de gevangennaam wordt hij vermoord. En dat is in feite gewoon een moord op Caesar. En wat daarna plaatsvindt is een postuum proces, zoals je dat ook bij een aantal Romeinse schrijvers aantreft met betrekking tot Caesar. Want van Caesar weet je dus uitgebreid wat er gebeurd is. En hij vergelijkt dus gewoon die beschrijving van wat er gebeurd is met Caesar, de moord en vervolgens de lijkverbranding. En daartussenin dus een postuum proces, wat bij Caesar heeft plaatsgevonden, vergelijkt hij met wat je in de evangelie leest.
U heeft als een van de eerste Nederlanders het boek serieus gelezen. Klopt het wat erin staat? Gelooft u het?
Te bewijzen valt hier heel moeilijk dingen, want daarvoor weten we gewoon veel te weinig. Tenzij je plotseling een soort van steen van Rosette vindt waarop staat Jezus Christus is Julius Caesar en ik, Paulus, heb dat daarvan gemaakt. Maar dat verwacht ik niet aan te treffen. Dan is het altijd een kwestie van afwegen van waarschijnlijkheden. En vooral is belangrijk, en dan kom je bij de cultuurhistorische dingen, waar je een aantal heel interessante dingen signaleert. Bijvoorbeeld dat de cultus voor Julius Caesar plotseling verdwijnt in het 4e kwart van de 1e eeuw, zonder dat opgemerkt wordt dat hij verdwijnt. Het is dus niet zo dat je bij Tacitus leest van vanaf dat moment niemand moest er iets van weten. Nee, hij wordt in de bron niet meer vermeld, verdwijnt plotseling. Op hetzelfde moment tref je in de bronnen aan het christendom, maar ook zonder dat iemand opmerkt van dit is iets nieuws. Alsof het dus al iets oud was wat misschien onder andere verhaal voortleeft. Dat hoeft niet zo te zijn, dat is een interpretatie. Maar als je heel veel van dit soort dingen hebt, dan is het opvallend en dan is de vraag eigenlijk ook bij de lezer in hoeveel toeval wil je geloven. En dan zeg je toch, het kan natuurlijk allemaal toeval zijn, zoiets kan toeval zijn. Maar het zou ook op iets kunnen duiden. En daar komt Carotta met heel veel dingen waar je zegt van ja, alles bijeen, weet hij plausibel te maken dat het zo geweest zou kunnen zijn.
Stel dat de theorie van Carotta klopt, dan is onze hele cultuur dus gebaseerd op de biografie van een dictator.
Ja, bij dat dictator moet je natuurlijk wat minder negatief zien dan wij dat nu zien. Dat was een legitieme functie in het Romeinse bestel. En Caesar werd ook beschouwd als een, had ook heel veel aanhang. Hij werd ook beschouwd als een weldoener. Dat was als een van zijn titels.
Maar dat heeft nogal wat consequenties, lijkt me.
Natuurlijk, maar er is meer in de wereldgeschiedenis. Dus kijk, dat doet niks af aan 2000 jaar christelijke cultuur. die is dan gedeeltelijk gebaseerd op een fictie. Maar daar is heel veel in de wereldgeschiedenis gebaseerd op een fictie. Wat dacht u van de antieke cultuur? De hele antieke cultuur met al zijn tempels en zijn kunst is gebaseerd op een godenwereld waar wij dat ook zeggen, die is een fictie. Wij geloven toch ook niet in Jupiter en de Mars en zo. Maar ja, het heeft ons enorm veel cultuur opgeleverd. Al die mensen die in Rome al die musea afstruinen. Daar geldt hetzelfde voor. Het verandert dus niets aan de geschiedenis, behalve misschien aan de geschiedenis van de eerste eeuw. Alleen voor de toekomst kan het natuurlijk enige consequenties hebben, omdat het mogelijk het geloof in het christendom een stuk zou kunnen marginaliseren. Maar u weet, de mensen die graag willen geloven dat het klopt, net zo goed als mensen graag in Jomander willen geloven of weet ik wat, de mensen die willen geloven dat de Bijbel precies het woord God is, die zijn ook al nu niet ervan te overtuigen. Je hebt ook nog mensen die nog steeds uitgaan van de schepping in 7 dagen. Dus of het werkelijk zoveel zal bewegen, velen zullen dan nog meer zeggen, ja, nou ja, so what? Maar ja, onder 100 valse profeten zit ook één goede. Vergeet niet, Darwin en Galilei kwamen ook niet uit de lucht vallen. Er zijn daarvoor en daarna ook voortdurend mensen geweest die iets wilds beweren. Waar men in de tijd ook van zei, het is even wild. Dat kan hiermee ook gebeuren. Het kan zijn dat men zegt, over een half jaar, het is niks. Het kan ook zijn dat men zegt, nou, dit is tussen al die 100 profeten die met een wilde theorie komen. Degene waar we in ieder geval serieus naar moeten kijken.
Cultuurhistoricus Thomas von der Dunk in een bijdrage van Erik Heesen. Boek is voorlopig alleen nog in het Duits verkrijgbaar. Maar binnenkort verschijnt ook de Engelse en Nederlandse vertaling.